Joël 1 vanaf vers 1, waar staat: Het woord des Heren dat geschied is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor dit, gij oudsten, en neem ter oren alle inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen uw vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en dezelfde kinderen aan een ander geslacht. Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. Waakt op, gij dronkenen, en weent, en huilt alle geen wijnzuipers, om de nieuwe wijn, de wijn van die mond is afgesneden. Want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal. Zijn tanden zijn leeuwentanden en het heeft baktanden eens ouden leeuws. Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting en mijn vijgenboom tot schuim. Het heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. Kermt als een jonkvrouw die met een zak omgord is vanwege de man van haar jeugd. Spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden. De priesters des Heren dienaars treuren. Het veld is verwoest, het land treurt, want het koren is verwoest. De most is verdroogd, de olie is flauw. De akkerlieden zijn beschaamd, de wijngaardeniers huilen om de tarwe en om de gerst. Want de oogst des velds is vergaan. De wijnstok is verdot, de vijgenboom is flauw, de granaatappelboom, ook de palmboom en appelboom. Alle bomen des velds zijn verdot. Ja, de vrolijkheid is verdot van de mensenkinderen. Omgort u en rouwklaagt gij priesters, huilt gij dienaars des altaars. Gaat in, vernacht in zakken, gij dienaars mijn gods, want spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis uw gods. Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten en alle inwoners deze lands ten huize des Heren uw gods en roept tot de Heren. Ach, die dag! Want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden, blijdschap en verheuging van het huis onze schots? De granen zijn onder hun kluiten verrot, de schathuizen zijn verwoest, de schuren zijn afgebroken, want het koren is verdort. O, hoe zucht het vee! De runderkudden zijn bedwelmd, want ze hebben geen weide, ook zijn de schaapskudden verwoest. Tot u, o Heren, roep ik. Want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd en een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken. Ook schreeuwt elk beest des velds tot u, want de waterstromen zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. Tot zover. En dat is dan de inleiding, eigenlijk al het eerste deel van dit korte Bijbelboek. Maar ik mag wel zeggen kort, maar hevig, want hevig is het wel degelijk. Maar goed, om met het helemaal met het begin te beginnen. Joël wordt gerekend tot de profeten en met name dan tot de kleine profeten. Dat komt niet omdat de man zo klein van stuk was, maar dat komt omdat zijn boek maar 3 hoofdstukken... Ja, ik verspreek me wel eens meer. Dit was niet met opzet. Maar zijn boek heeft maar 3 hoofdstukken, daarom is het een kleine profeet. Maar hij staat wel meteen vooraan. Immers Daniël... Wordt nog gerekend tot de grote profeten, 4 grote profeten. En daarna krijgen we de kleine profeten, Hosea tot en met Malachi. En ik kan u zeggen, als mijn computer eenmaal aan Hosea toekomt, dan weet ik, nu is die bijna klaar. Maar dan krijgt hij alle kleine profeten nog. Dat is een hele reeks bijbelboeken, maar het is een kwestie van een paar seconden. Want het is maar een paar bladzijden ook, hè. Dat is niet zoveel, daar ben je zo doorheen. Ik heb het inmiddels hier zo, dat is alle kleine profeten. Dus net een millimeter misschien, nog niet eens in deze dikke Bijbel. Het is maar een klein beetje, maar in die kleine profeten wordt wel degelijk heel uitgebreid melding gedaan van allerlei dingen die voor het grootste gedeelte nog steeds profetie zijn. Voor het grootste gedeelte zeg ik, omdat er natuurlijk ook dingen in staan die van historisch belang waren, maar de strekking van de kleine profeten is inderdaad profetisch, uiteraard. Wel, als de kleine profeten beginnen, dan krijgen we eerst te maken met Hosea. Hosea die optreedt in het noordelijke rijk, dat heet het 10-stammenrijk van Israël. Hoewel zijn boodschap niet beperkt blijft tot die 10 stammen, maar hij treedt nou eenmaal op onder de 10 stammen van Israël. En daarna krijgen we te maken meteen met Joël, die dan optreedt onder de 2 stammen van Israël. Zoals blijkt uit zijn binding met het Jodendom in het algemeen, maar speciaal met zijn binding met Jeruzalem. zoals het heel uitdrukkelijk naar voren komt. En die twee horen dus min of meer bij elkaar. Eerst een kleine profeet over de 10 stammen, dan een kleine profeet over de 2 stammen. Maar het moet gezegd worden dat beide profeten spreken over dingen die ook vandaag aan de dag nog toekomst zijn. Of althans een toepassing hebben in de toekomst. En daar gaat het natuurlijk maar om. En we zullen dat later ook zien, want er worden heel gedetailleerde dingen verteld. Maar goed, dat moet u maar even te goed houden. Een kleine profeet dus, dat is zoals Joël nou eenmaal traditioneel werd ingedeeld, daar kan ik verder ook niks aan doen. Verder weten we van Joël niet veel, behalve zijn naam, dat is ongeveer alles wat we weten, en we weten de naam van zijn vader, namelijk, dat blijkt uit vers 1. Joël, de zoon van Petuel. En meer weten we al niet, want wie die Petuel was, daar hebben we geen flauw idee van. En van Joël hebben we wel een flauw idee, want we weten dat hij de zoon was van Petuel. Dus dat helpt dus niet veel. Het aardige is ook, ik vind dat erg leuk, daar heb ik altijd vermaak om. Wij weten namelijk helemaal niet wie de man was. Wij weten alleen zijn naam, en zijn naam betekent Jehovah is God. En dat wisten wij al, dus zegt ons dat ook niet zo geweldig veel. Och ja, natuurlijk. Het is een man die een boodschap predikt, een profetie brengt. In ieder geval aan het tweestammenrijk. Of aan wat er van Israël is in elk geval. Maar in ieder geval, hij brengt daar een boodschap aan. En hij brengt een boodschap aan Israël. En dus zal hij inderdaad wel geloven en ook prediken dat Jehovah God is. En Jehovah is immers de naam, dat moet hij goed in de gaten hebben. Jehovah is de naam van de God van Israël. Andere volkeren hebben andere goden onder andere namen, maar Jehovah is de naam van de God van Israël en de naam Joël betekent dus dat Jehovah God is. Dat wil zeggen, die Jehovah is eigenlijk de enige echte God. Dat is niet omdat hij met meerderheid van stemmen verkozen is uiteraard, want hij verkeert maar in de minderheid. Maar goed, zulke dingen die kun je nou eenmaal niet met meerderheid van stemmen kiezen. Die zijn nou eenmaal waar of ze zijn niet waar. En het aardige is dat de God van Israël werkelijk de God is van hemel en aarde. Hij is die God die hemel en aarde geschapen heeft. Daarnaast is hij speciaal de God van Israël. Maar we moeten daar een opmerking bij plaatsen. Hij is de God van hemel en aarde en op een gegeven moment creëerde hij Israël, waardoor hij speciaal de God van Israël werd. Dat begrijpen we goed. Israël heeft deze Jehovah niet tot God gekozen, maar andersom, Jehovah koos Israël tot zijn volk. Het is dan ook eenvoudiger te zeggen dat Israël het volk van God is, dan te zeggen dat Jehovah de God is van Israël. Maar in ieder geval, het is waar. En elke prediking aan Israël moet er in elk geval van uitgaan dat Jehovah God is. Vandaar, die naam betekent in die zin dus wel erg veel, maar ik moet er meteen bij zeggen dat er heel wat namen zijn, ook in het Oude Testament, die feitelijk dezelfde betekenis hebben. Wat dacht u van Elia? Dat is gewoon de naam Joël, maar dan zijn beide lettergrepen verwisseld. Joël is hetzelfde als El-Jo of El-Ja. Gewoon, dat is de naam Elia. Het is volstrekt hetzelfde. En dan betekent het, God is Jehovah. En Joël betekent, Jehovah is God. Het maakt in wezen natuurlijk geen verschil. Want de boodschap blijft altijd een boodschap over Jehovah, de God van Israël, die inderdaad gediend moet worden, eenvoudig omdat hij de God is van hemel en aarde. Hij is de allerhoogste God. Hij is een God boven alle goden. Vandaar dan ook dat Israël, dat volk van die God, ook ooit geplaatst zal worden boven alle overige volken. Dat is een heel eenvoudige gedachte. Als de God van Israël de hoogste is, dan betekent het dat Israël de hoogste is of zal zijn. En daar gaat het natuurlijk om. En daar heeft deze profetie van Joël ook alles mee te maken. Over de almacht, heeft te maken met de almacht van de God van Israël. Jehovah is werkelijk God. Dat zoiets zo uitdrukkelijk gezegd moet worden, dat Jehovah werkelijk de enige echte God is, dat komt natuurlijk omdat het soms in sommige perioden uit de heilsgeschiedenis niet op lijkt. Zo vanzelfsprekend is het ook weer niet. Ook voor ons gelovigen wel. Natuurlijk, wij hebben daar geen problemen mee. Maar je zou toch, als we nou de laatste tientallen jaren eens in overschouw nemen, of zullen we de laatste 100 jaar nou eens nemen, dat is wel aardig, dan zou je toch kunnen gaan twijfelen of de God van Israël wel de echte hoogste God is van allemaal. Want als dat zo is, zou het toch met Israël wel wat beter moeten gegaan zijn in de afgelopen eeuw dan het geval is geweest. Dat zou je naar de mens geredeneerd zeggen. En omdat het dus anders eruit ziet, is het dus inderdaad noodzakelijk om te prediken dat de God van Israël inderdaad de enige echte God is. Waarna vervolgens, op grond van hetzelfde woord van dezezelfde God, verklaard kan worden waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Maar goed, dat is niet wat je uit de krant leest, maar dat is wel waarvoor je de Bijbel bestudeert. Daar vind je die dingen dus wel in. Maar hoe dan ook, we hebben dit hoofdstuk gelezen, het eerste hoofdstuk van Joël, en we hebben gezien, waarschijnlijk zo ongeveer, dat er toch wel een boel rampspoed en doffe ellende kwam over het volk, ooit. Wij weten niet wanneer, staat er ook niet bij, maar het kwam een keer. Zie? En je zou het ook in die omstandigheden kunnen vragen, maar waar is die God van Israël dan? En het aardige is dat hier in deze profetie het verhaal wordt omgedraaid, want Joël brengt hier naar voren dat niet alleen Israël de dupe is van de rampspoed die over Israël gekomen is, maar de Heer zelf ook. Dat is enkel de God van Israël. Eigenlijk, als ik het nou, maar dan loop ik op de dingen vooruit. Als ik het nou vlug zeg, staat er gewoon in het hoofdstuk dat Israël niet te eten heeft meer. En de dieren in Israël ook niet, maar de God van Israël ook niet. Want spijsoffers worden er ook niet meer gebracht. Dat betekent het. Betekent dus inderdaad dat de God van Israël deelt in de rampspoed, om het maar zo te zeggen, van Israël. Het heeft alles met elkaar te maken natuurlijk, maar ik kom er later nog wel op terug. De aardigheid is dus, want dat was ik aan het vertellen, dat wij dus helemaal niet weten wie deze Joël is, behalve dan dat hij is de zoon van Petuel, en daardoor weten we meer wie hij niet is, dan wie hij wel is. Het is namelijk zo dat figuren onder de naam Joël wel degelijk elders in de schrift voorkomen, op heel wat plaatsen zelfs, maar die zijn geen van alle zonen van Petuel, zodat we meteen weten dat dat niet de, dat al die andere figuren niet dezelfde zijn als deze Joël. Wil ik u een paar noemen? Ik wil u wel een paar noemen, Joëls die er waren. Dus waren er echt een boel. Dan ga ik even naar 1 Kronieken, want daar staat het geslachtsregister. Dan heb je 1 Kronieken 4 in de eerste plaats. Vers 35. En Joël en Jehu, de zoon van Jesibja, de zoon van Sarai, de zoon van Aziel, de zoon van El-Joenai en Ja-Akoba, en Jezohaja en Azaja en Adiel en Jezimeel, die naam lees ik ook niet elke dag natuurlijk, en ik heb ze niet eens geoefend vanmiddag, maar in ieder geval, hier staat een Joël. Maar die is in ieder geval niet de Joël uit de profetie. Dat is nou eenmaal, want hij heeft andere voorouders. En de naam van Petuel wordt niet genoemd. En in hoofdstuk 5. Wel, dit was afstammelingen van de stam van Juda en Simeon. Dat is hoofdstuk 4. Ik weet niet van welke stam deze precies is. Maar in hoofdstuk 5 komen we bij de afstammelingen van Ruben. En daar vinden we in vers 4 ook een Joël. Maar ook dit is hem niet, want die heeft andere voorouders. En dan in vers 8 vinden we weer een Joël. En in vers 12 vinden we weer Joël. En dan in 6 vers 33 vinden we een Joël. Maar dat is weer een andere stam, want dan zijn we inmiddels terechtgekomen bij Levi. En in vers 36 weer Joël. En dan in 7 vers 3... waar we terechtgekomen zijn bij Issachar. Daar vinden we als een van de afstammelingen van Issachar eveneens weer een Joël. Een Obadja trouwens ook. Nou, zo kan het nog even doorgaan, maar ik zal ze niet allemaal noemen. Het heeft werkelijk geen zin. Het betekent gewoon dat er heel wat mensen geweest zijn onder de naam Joël. En we weten dat onze kleine profeet in ieder geval niet een van die allen is. En dat betekent dus dat we helemaal niet weten wie het is. En dat is zo aardig, want het is ook helemaal niet noodzakelijk om de profetie te verstaan. Dat is makkelijk, hè? Nee, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Wij weten zelfs niet in welke dagen hij leefde. Bij vele profeten staat erbij, het was in de dagen van koning die en die. Hè? Of soms meerdere koningen, of soms maar één. Maar dan weet je ongeveer, niet het jaartal nauwkeurig, maar het hoeft ook niet, maar dan weet je ongeveer in wat voor soort tijd zij leefden. Niet omdat je het jaartal zou kunnen noemen, maar wel omdat je zou weten hoe de omstandigheden in die tijd waren, omdat je de geschiedenis van de koningen kent uit de Bijbel. Dan weet je wat, hoe de omstandigheden in het land waren waaronder de profeet optrad. En dan weet je soms ook wat de achtergrond is van de profetie. En waarom de profetie kwam. Maar dat is hier helemaal niet aan de orde. Vele profetieën namelijk worden gegeven vanuit historische omstandigheden. En die historische omstandigheden zijn in veel gevallen natuurlijk politieke omstandigheden. Dat wil zeggen, het heeft te maken met de heerschappij van koning. Het gaat om de strijd om de macht, zal ik maar zeggen. Daar gaat het altijd om. Hè? Het heeft soms te maken met oorlogen die gevoerd worden. Het heeft soms te maken met steden die verwoest worden. En dan is dat aanleiding om een profetie, voor een profetie om te spreken over een stad die in de toekomst ooit nog eens verwoest zal worden. Zal ik maar zeggen, zoiets. Hè? En in het verleden was er een oorlog en dan is het aanleiding voor een profetie die spreekt over een oorlog die in de toekomst zal zijn. Daar komt erg veel voor. Het geeft verklaarders ook de gelegenheid om wat werkelijk profetie is, toe te passen op het verleden en zich er zo van te ontdoen. Dat is heel hoofdgebruikelijk hoor. Dat is een heel gebruikelijke zaak. De meeste gevallen als je bij gelovigen aankomt met profetie, dan zeggen ze ja, maar dat is al lang vervuld. Toen en toen. Dat is allemaal in het verleden al geweest. En soms verschuift men de profetieën zelfs een end om het kloppend te maken. Zodat men er maar af zou zijn, want dan is het al vervuld. Zie? Maar de waarheid is dat de omstandigheden uit het verleden aanleiding geven voor profetieën die spreken over de toekomst. En dat niet alleen, maar zelfs is het zo dat profetieën gegeven worden alleen maar over de toekomst. Maar die toekomst blijkt dan toch minstens in drie fasen te verlopen. Ik neem altijd het voorbeeld van de verwoesting van Jeruzalem. Toen de verwoesting van Jeruzalem ooit werd aangekondigd. Toen was dat een aankondiging van drie verschillende verwoestingen van Jeruzalem, waarvan de derde nog steeds toekomst is. De allereerste verwoesting was natuurlijk, in die reeks was die van 606 voor onze jaartelling, in de dagen van Nebukadnezar. De dagen waarin ook de ballingschap een aanvang nam enzovoorts. Maar diezelfde profetie, die was van toepassing in het jaar 70 van onze jaartelling, toen eveneens Jeruzalem verwoest werd door het toenmalige wereldrijk. Maar dat waren niet de Babyloniërs, maar dat waren de Romeinen, onder aanvoering van de legeraanvoerder Titus. Kom binnen Henk, we hebben je lang gemist jongen. En verder is het zo dat diezelfde profetieën nog een toepassing zullen hebben in de toekomst, want de definitieve verwoesting van het oude Jeruzalem heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Dat is een duidelijke zaak. Daar heb ik niet de minste problemen mee. Aan de andere kant vinden we bijvoorbeeld profetieën over de val van Babel, uitlopend in de verwoesting van Babel. Volgens sommigen is dat in het verleden vervuld, want Babel werd ooit veroverd natuurlijk, door de Meden en Perzen bijvoorbeeld, later. Hè? In 538 was dat zo ongeveer. Maar het eigenaardige is, de schriftverklarers zeggen dan, toen is de profetie vervuld, dan zijn we daar weer af. Maar het is niet waar, want Babel werd toen niet verwoest, het is nooit gebeurd, Babel is nooit verwoest. Er zit een heel ander verhaal aan vast, maar Babel is nooit door oorlogshandelingen verwoest. En ja, er zijn foto's van, maar dat zijn schilderijen, zoals u zult begrijpen. Hè? Dus dat is helemaal niet waar. Babel is nooit verwoest en de verwoesting van Babel ligt dan, is dan ook inderdaad toekomst. En dat zo is, dat blijkt natuurlijk uit wat er allemaal in Openbaring staat over datzelfde Babel. De oud-testamentische profetieën over de verwoesting van Babel zijn nooit vervuld. Het punt is alleen dat bekend werd gemaakt dat Babel zou vallen en dat het rijk van Babel zou in handen vallen van de Meden en Perzen. En het is de aanleiding voor een veel uitgebreidere profetie over de uiteindelijke val van Babel, de definitieve val van Babel. Kijk, Nebukadnezar was de man die Babel bouwde in zijn dagen. Dat vond hij tenminste zelf ook. Maar goed, dat deed hij in elk geval. Hij was in elk geval ook het gouden hoofd van het beeld uit Daniel 2, dus daar was het begin. En toen voor de eerste keer na de oprichting van het Babylonische wereldrijk Babel in andere handen zou overgaan, was dat voor Jehovah, de God van Israël, aanleiding om profetieën te geven over natuurlijk die overgang, dat de Meden en Perzen de stad zouden veroveren, maar tegelijkertijd was het aanleiding voor profetieën over de definitieve, uiteindelijke val van Babel, en dat is nog steeds toekomst. Want daar spreekt Openbaring 17 over. En wat er verder volgt. Dus het is echt nog toekomst. En dat principe, dat is een vast principe, en ik zal nooit nalaten om het even gauw aan te halen. Het principe is namelijk dat historische omstandigheden de aanleiding zijn tot een profetie, maar nooit de vervulling. Het is de aanleiding voor profetieën met betrekking tot wat nu nog toekomst is. De eigenaardigheid doet zich dan voor dat we dus soms weten van profeten in welke dagen ze leven en wat de omstandigheden waren, omdat het politieke omstandigheden waren, omdat het reële omstandigheden waren die later ook weer zouden voorkomen, die zich zouden herhalen. En dat is al heel makkelijk om de profetie te beschrijven. Maar de moeilijkheid van Joël is eigenlijk helemaal geen moeilijkheid. Want de moeilijkheid van Joël zou dan zijn dat we niet weten wanneer het allemaal gebeurde. Maar het doet ook helemaal niks ter zake. Het gaat trouwens ook niet eens over oorlogshandelingen die een aanleiding zijn voor de profetie. Maar de aanleiding voor de profetie is gewoon een sprinkhanenplaag. Nou, wat je maar gewoon noemt. Maar dat komt echt nogal eens voor. Ja, zo'n sprinkhanenplaag. Hè? Ja. Maar er was een sprinkhanenplaag in de dagen van Joël. En die sprinkhanenplaag, die wordt vergeleken met gebeurtenissen die inderdaad nog in de toekomst liggen. Gebeurtenissen namelijk die zullen gebeuren bij de aanvang van de dag des Heren. En dat is eigenlijk het onderwerp van dit Bijbelboek, namelijk wat er zal gebeuren bij de aanvang van de dag des Heren. Dat vind je natuurlijk ook wel terug in andere Bijbelboeken, maar dit Bijbelboek houdt zich daar uitsluitend mee bezig, wat er gebeurt bij de aanvang van de dag des Heren. Ik heb dus niet gezegd wat er gebeurt als zondag wordt, want dat is weer wat anders. Hè? Maar ik beloof u dat we daar nog wel over zullen spreken. Maar de dag des Heren is die periode die straks, die nog steeds toekomst is, is die periode waarin de Heer zijn licht zal laten schijnen over de omstandigheden op aarde en de koninkrijken der aarde. Dat is de betekenis van de term dag des Heren en in de toekomst zal ik er nog wel uitgebreider op ingaan. Laat ik dan nu gewoon zeggen dat in de Bijbel, voor zover ik het kan zien, dan kun je altijd weglopen, voor, nu vast bedoel ik dan voor het geval dat ik het in de toekomst dan uitgebreid ga verklaren. Maar dan weet u vast wat de uitkomst daarvan is. Ik zal in de toekomst namelijk met u alle schriftplaatsen opnoemen waar de dag des Heren genoemd wordt. En dan zullen we zien dat het met een zondag helemaal niks te maken heeft. Maar dat het de aanduiding is voor de periode waarin Christus op aarde zal regeren. En de aanvang van zijn regering gaat inderdaad gepaard met oorlogshandelingen en rampen, wat wij natuurrampen noemen dan gewoonlijk, zo groot dat het bijna onvoorstelbaar is. Maar het staat in de schrift. Dat is de dag des Heren. En dat is niet een zondag, integendeel. Afgezien van dat de dag des Heren officieel de zevende dag is, als hij dan al een nummer krijgt. Terwijl de zondag natuurlijk een eerste of desnoods een achtste dag is. Maar in ieder geval geen zevende. Behalve dan in de moderne kalender, maar ja, ze gooien tegenwoordig alle dingen door elkaar. Waarmee maar we zien dat het niet zo lang meer duurt of Babel krijgt ons in de macht. Nou, ons niet natuurlijk, maar goed, verwarring alom, hè. Maar laten we teruggaan naar het begin van dit boek. Wij weten dus niet wanneer het geschreven werd, er staat ook niks in. Er zijn natuurlijk wel argumenten die aangehaald worden voor een bepaalde datum, want men wil graag weten wanneer het was, die sprinkhanenplaag. Gewoon voor de statistiek natuurlijk, want dat wil je dan weten. Maar dat weten wij niet. Het enige argument wat aangehaald wordt ooit, tenminste wat ik heb kunnen vinden in de diverse literatuur, dat is dat sommige verzen uit Joël ook elders in de schrift voorkomen. Bijvoorbeeld, Joël 1 vers 15, daar staat, ach die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. En onze statenvertalers hebben daaronder gezet, dit is Jesaja 13 vers 6. En dat klopt ook. Jeremia 13 vers 6 is het niet, dat heb ik net even gekeken. Dus het is Jesaja 13 vers 6, daar staat, huilt gij lieden, die uitdrukking staat ook hier in Joël 1, we hebben hem gelezen, huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij, hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Kijk, en degene die nou wil geloven dat Joël leefde later dan Jesaja, beweert dus gewoon dat Joël het van Jesaja heeft overgenomen. Die heeft het daar gelezen en dacht, dat is een mooie kreet, die gebruik ik ook, of zo. Was een algemeen bekend, was wel eens over gesproken, ook in de samenkomst. Toen was de tekst, was toevallig Jesaja 13 vers 6 en Joël had het onthouden, even daarna weer gebruikt. Dat is dan de gedachte. Dat is natuurlijk leuk gevonden, maar ik word altijd een beetje kriegelig van die argumenten. Want waarom is het dan niet zo dat Jesaja het heeft overgenomen van Joël? Omdat groten het per definitie niet van kleintjes overnemen of zoiets? Huh? Ik bedoel, dat weten wij dus niet. Dat zegt niks. Het betekent gewoon dat dezelfde waarheid herhaald wordt bij verschillende profeten. En dat betekent ook dat als Joël in 1 vers 15 zegt, de dag des Heren is nabij en er zal als een verwoesting komen van de Almachtige, dan hebben we daarnaast het getuigenis van nog een andere getuige, je moet er per slotverrekening toch minstens twee hebben, en dan hebben we die getuigenis van Jesaja 13 vers 6, waar staat, want de dag des Heren is nabij, hij komt als een verwoesting van de Almachtige. En zo is het nou eenmaal, hè? Dus wie van wie overschrijft, weet ik niet. En het hoeft ook niet overgeschreven te zijn. Want per slotverrekening geloven wij dat Jesaja zowel als Joël geïnspireerd werden door de geest God zelf. Zodat niet Joël overschrijft van Jesaja of Jesaja overschrijft van Joël. Maar het is gewoon zo dat de geest zelf dezelfde woorden herhaalt. In twee verschillende Bijbelboeken deze keer. Ja, meestal in hetzelfde Bijbelboek, hè. Verblijdt u, en wederom zeg ik u, verblijdt u. En dan nog eens een keer, weet je wel, dat kan allemaal natuurlijk, hè. Of wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Er staat het ook een keer of zeven, in twee hoofdstukken of zo, hè. Dat kan. En hier staat het in verschillende Bijbelboeken, en dan wil het helemaal niet zeggen dat het van elkaar overgeschreven is, wat het ook, het zegt ook niks over de datum. Maar het is wel leuk om te zien dat zo'n vers elders ook voorkomt. Hetzelfde geldt trouwens voor Joël 3, vers 16... De Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En dat komt voor in Amos 1 vers 2, hetzelfde bladzijde zelfs. Er staat, de Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. Enzovoort. Dus de Heere zal brullen uit Jeruzalem of uit Sion. Wel, of ze dat van elkaar overgeschreven hebben, dat weet ik niet. Maar het zegt ook niks over de volgorde waarin zij geleefd hebben. Wij weten het domweg niet. Het maakt ook niks uit. En laat ik u dan vertellen dat zo'n sprinkhanenplaag bepaald geen unicum is. Want dat gevaar doet zich eigenlijk alle jaren voor. Dat is nu eenmaal zo. En niet alleen in het Midden-Oosten. Wij hoorden een paar weken terug nog een uitgebreid verhaal over een sprinkhanenplaag die een paar jaar terug, twee jaar terug geloof ik, hè, geweest was in Zuid-Afrika. En dat was al in de Karoo. Dat betekent dat is een gebied wat verschrikkelijk arm is. Daar groeit maar heel weinig. Hè. Dan mag je maar twee schapen houden. Nee, één schaap hebben op 2 hectare was het geloof ik, hè. Twee morgen. Dan moet je straks even die mensen omrekenen hoeveel een morgen land is. Nou goed, 1 schaap op 2 morgen land. Meer schapen mogen ze niet hebben. Want anders wordt het land overbegraasd. Dan kun je nagaan hoe weinig erop groeit. Dan groeien struikjes op een soort, wij zouden zeggen, heide, bosjes enzovoorts. Maar goed. In ieder geval, er groeit niet veel op. Het is tamelijk onvruchtbaar. Ja, de grond is wel vruchtbaar, maar er is gewoon geen water. Het regent er niet. En daarom komt er ook niks uit. En dat is al sinds even zo, dus vooruit maar. Maar in elk geval, daar hadden ze dus kort geleden een sprinkhanenplaag. En ik heb me laten vertellen, ik heb er trouwens ook foto's van gezien. Maar ik heb me door de ooggetuigen laten vertellen dat het inderdaad gewoon overdag donker werd. Dat is onvoorstelbaar. Je hoort die verhalen, je leest ze in de Bijbelse encyclopedie. Maar het komt vandaag ook voor. Het wordt gewoon donker en dat blijft het urenlang. En je kunt elkaar niet verstaan vanwege de herrie. En dan vliegt dat spul over. Allemaal van die kleine beestjes. Van zo'n 5-6 centimeter hooguit lang. Elk met 4 vleugels, dat is natuurlijk aardig wat. Maar dat is toch wat. Insecten die overkomen en die urenlang de lucht verduisteren bij het overtrekken. En in sommige plaatsen zelfs dagenlang. En als het spul neerstreek, dan vrat het alles op. En in een paar minuten tijd is dan alles wat er maar aan groen staat. En zoveel groen staat daar niet eens hoor. Maar alles wat er maar staat is dan ook in een mum van tijd compleet kaal afgevreden. En niet alleen in het land gewoon zal ik maar zeggen, maar in de tuinen en alles. Alles in één keer weg. Afgezien van dat men nog dagenlang overal sprinkhanen vindt natuurlijk. Hè? Je kon ze goed niet afsluiten of je vond de sprinkhanen. Maar ze eten gewoon het land kaal en dat betekent gewoon dat mensen niks meer te eten hebben. En de dieren niet meer enzovoorts. Nou moet ik erbij zeggen, dat is weliswaar geen normale omstandigheid, maar het komt vrij regelmatig voor. Hoewel, als ik nou eens door mag vertellen wat ze mij verteld hebben, de reden voor het zwermen van die sprinkhanen is met name dat er ergens hongersnood is. Dat er ergens droogte is waardoor die beesten niet te eten hebben. En daarom gaan ze en masse aan het zwermen. Dat is wat insecten, sommige insecten soms doen. Die gaan als heel volk, soms met miljoenen tegelijk, dus zoals in dit geval, gaan ze aan het zwermen op zoek naar eten. En ze eten ook inderdaad gewoon alles wat ze onderweg tegenkomen, want daarvoor zijn ze onderweg. Maar het resultaat is dat er was hongersnood op de plaats waar ze vandaan komen, want die beesten hadden zelf niet te eten. En vervolgens ontstaat er hongersnood op de plaats waar ze komen. Zodat het een het ander versterkt. En zo'n hongersnood breidt zich op die wijze dan uit. Eerst is er ergens honger omdat er geen regen is, zal ik maar zeggen. Er groeit er niks. Want overal waar het regent, groeit wat. Dat is nou eenmaal zo. De kunst is om het nat te krijgen, want dan komt er van alles uit de grond. Maar als dat er niet is, ja, dan is het droog. En dan met resultaat is hongersnood, maar als die beesten gaan zwermen, ontstaat elders ook hongersnood. En wat hier gebeurd is in de dagen van Joël, is inderdaad dat het land als geheel, en dat is niet maar een stukje, maar dat het land als geheel volkomen kaal is gegeten. En dat is een economische ramp van de eerste orde natuurlijk. En niet alleen economisch, maar men heeft domweg niet te eten. Zie? En dat is wat hier wordt aangehaald. Door Joël, en dan blijkt deze natuurramp, om het zomaar eens te zeggen, blijkt de aanleiding te zijn tot een profetie die ongeveer hetzelfde resultaat heeft. Want wat de sprinkhanen toen in het verleden deden, met betrekking tot Israël, dat zal in de toekomst zich herhalen, maar dan niet door sprinkhanen, maar dan door een echt leger. Een leger van mensen wel te verstaan. En dat is wat hier beschreven wordt. En dat is minstens zo zo gevaarlijk, of ik weet, de woorden willen me nou niet te binnen schieten, hè? Rampzalig en angstwekkend en luguber als deze sprinkhanen. Maar goed, ik begin maar even gewoon helemaal vooraan. We krijgen namelijk eerst een inleiding van deze profetie. En die inleiding, dat is gewoon het verhaal over die sprinkhanenplaag. Dat loopt eigenlijk van vers 1 tot en met vers 12... waarna vanaf vers 13 het volk wordt opgeroepen tot berouw. Dat is ook zo'n eigenaardige zaak. Het volk wordt opgeroepen tot berouw. Waarom? Wel, omdat zij schuldig zijn aan die sprinkhanenplaag. Want ik vertel nou wel iets alsof het een natuurramp is, maar als zoiets in Israël gebeurt, of gebeurde, ik wil er nou geen discussie over hebben, dan is dat geen natuurramp. Want de Heer heeft beloften gedaan aan Israël. En hij heeft hem beloofd dat hij hen de vrucht van het land op zijn tijd zou geven. Dat ze geen hongersnoden zouden hebben. En dat de oogst inderdaad ruimschoots voldoende zou zijn om de inwoners van het land van eten te bedienen. En dat is nou precies wat hier niet gebeurt. Namelijk, de hele oogst wordt in één keer opgevreten door een verzameling insecten. Hoe komt dat dan? Wel, dat komt omdat de Heer het toch niet de moeite waard heeft gevonden om die insecten tegen te houden. En als het waar is dat die beesten gaan zwermen omdat ze de plek waar ze zich bevinden of waar ze vandaan komen, dat ze daar niet te eten hebben omdat het daar niet regent of zo. Wel, wij hebben een God des hemels die het inderdaad laat regenen op de aarde. Dat staat vaak genoeg in de Bijbel. En als dus deze sprinkhanen gaan zwermen, dan komt het toch omdat God die regen niet gegeven heeft. En als dat bij Israël gebeurt en als bovendien Israël daar de dupe van is, dan moet daar een reden voor zijn, een oorzaak voor zijn, die niet ligt in de natuur. En die zelfs ook niet ligt bij Jehovah, die God is, maar er ligt een reden bij Israël uiteraard. Want de Heer heeft beloofd trouw te zijn aan Israël, op voorwaarde dat zij trouw zouden zijn aan hem. En als dus het land zijn oogst niet opbrengt, dan komt het gewoon dat Israël ontrouw is aan Jehovah, die God is. En iemand die God is, die laat niet met zich sollen. En die houdt zich aan zijn woord. Ja, dat staat in de Bijbel, dat God gelovig is. Dat God zich houdt aan zijn woord. Ja, nou, dat doet hij dus ook. En daarom wordt het volk opgeroepen tot berouw. Wat de precieze achtergrond is, weet ik niet. Want ja, er zijn zoveel omstandigheden geweest in de dagen van het koninkrijk van Israël, en ook van het Tweestammenrijk. Er zijn zoveel omstandigheden geweest waarbij men deed wat goed was in zijn eigen ogen. En in ieder geval niet luisterde naar de stem des Heeren hun Gods. Dat er aanleiding genoeg geweest is voor dit soort omstandigheden. Dus wanneer het was, dat maakt niet uit. En op grond van afgoderij of ontrouw van Israël bepalen wanneer het dan geweest zou moeten zijn, dat is een onmogelijke zaak, want dan kan het ook bijna altijd geweest zijn. Dat weten we dus domweg niet en het maakt ook helemaal niks uit. Maar goed, de inleiding van dit boek is dus het verhaal over de sprinkhanen met de beschrijving van wat het resultaat ervan is. Namelijk dat er in het hele land geen eten meer te vinden is, niet voor de mensen, niet voor de dieren, maar zelfs niet voor de Heer zelf, voor het spijsoffer des Heren. En daarna krijgen we nog vier delen van dit Bijbelboek die allen met elkaar overeenstemmen omdat ze dezelfde opbouw hebben. Dat zijn vier delen. Die beginnen vanaf vers 13. Ik zal u eerst het eerste deel verklaren, hoe het in elkaar steekt. Dat is dan de structuur van het boek. Daar kom ik later nooit meer op terug. Maar ik laat u even zien hoe het boek in elkaar steekt. Het begint namelijk in, tot en met vers 12 is dan inleiding. En dan vanaf vers 13 krijgen we een oproep tot berouw. Dat is vers 13 en 14. Omgort u en rouwklaagt gij priesters. En vers 14, heiligt een vaste, roept een verbodsdag uit en verzamelt al de oudsten enzovoorts. En roept tot de Heere, dus de oproep tot berouw, vers 13 en 14. Waarna volgt in vers 15 de reden daarvoor. Namelijk, acht die dag, want de dag des Heeren is nabij en zal als verwoesting komen van de Almachtige. En dan daarna in vers 16 tot het hoofdstuk uit, vers 16 tot en met 20, de gevolgen van wat in vers 15 staat. Dus het zijn drie delen, namelijk een oproep tot berouw, vers 13 en 14, dan de reden daarvoor, dat is vers 15, en dan de gevolgen daarvan in vers 16 tot en met 20. En de versen zullen we later bespreken uiteraard. Dan krijgen we vanaf hoofdstuk 2 vers 1 weer zo'n deel. Alleen noem ik dat nou niet oproep tot berouw, maar gewoon blaas de bazuin, want zo begint het. Blaas de bazuin, dat is vers 1, de eerste helft. Daarna in de tweede helft van het vers de reden, daar heb je het weer, waarom het gebeurt. Namelijk, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. En dan de gevolgen daarvan, die beschreven worden in 2 tot en met 11. Dus vers 2 tot en met vers 11. Hebt u dat? Dus je krijgt twee keer dezelfde structuur achter elkaar. Eén keer oproep tot berouw en dan de reden daarvan en de gevolgen daarvan. En dan blaas de bazuin en de reden daarvan en de gevolgen daarvan. Nou, als je dat verhaal nog opgeschreven hebt, dan hoef je er alleen nog maar andere versen achter te zetten. Want dat herhaalt zich nog één keer en dan is het boek uit. Want dan krijgen we 12 en 13 van hoofdstuk 2 weer een oproep tot berouw. 12 en de eerste helft van vers 13. Dan de tweede helft van vers 13, de reden daarvoor. Namelijk, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. En dan in vers 14, de gevolgen daarvan. Namelijk, wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere. Dan is het dus weer voedsel. En dan nog een keer vanaf vers 15, 2 vers 15. Er begint dus weer, u weet het nou al, met blaas de bazuin. Dat is vers 15, 16 en de eerste helft van vers 17. En in de tweede helft van vers 17 wordt de reden gegeven. Namelijk, waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is die God van Israël? Waar is hun lieder God? Waar is Jehovah, die de God van Israël immers is? Dat is de reden. En dan de gevolgen. En die lopen dan van 2 vers 18 tot en met 3 vers 21. Dat is nogal een flink stuk dus. Maar zo is het nou eenmaal. Dus je krijgt eigenlijk dezelfde structuur die zich tweemaal herhaalt. Zo zou je het kunnen zeggen. Oproep tot berouw, reden ervan en de gevolgen ervan. Dus zo deelt het boek zichzelf in kleinere delen. En dat is altijd makkelijk om dat te zien, want het maakt het eenvoudiger om het te bestuderen. Dan zie je dus inderdaad dat waarheden herhaald worden. Met andere woorden, met andere klemtonen, met andere gevolgtrekkingen soms. Maar niettemin is het precies dezelfde opbouw. Je zou dus kunnen zeggen dat vanaf 1 vers 13 dit hele boek een lang viervoudig parallelisme is. Zo zou je het kunnen zeggen. Nou goed, Dan laat ik het erbij, want we gaan gewoon naar vers 1. Het woord des Heren dat geschied is tot Joël, de zoon van Petuel, van wie we dus nog steeds niet weten wie het is. En dan komt het: hoor dit, gij oudsten, en neem ter oren alle inwoners des lands. Wel, dit is een gewoon parallelisme. Tweemaal hetzelfde zeggen met een paar andere woorden. Hoort dit, gij oudsten, komt natuurlijk overeen met neem ter oren. Want horen is hetzelfde als ter oren nemen. En dan krijg je oudsten. En oudsten worden opgevolgd vervolgens door inwoners des lands. Die oudsten zijn namelijk niet, dat blijkt ook uit dit verband, niet de leiders van het volk hier. Want anders konden daarna niet staan inwoners des lands. Maar het gaat gewoon om de oudste inwoners des lands. Gewoon qua leeftijd. Dat blijkt ook, want het wordt later ook verklaard. Namelijk, is dit geschied in uw dagen of ook in de dagen uw vaderen? Er wordt gewoon een beroep gedaan op de lange memorie, de lange herinnering van deze mensen. En het leuke is dat die betekenis van het woord oudste al gewoon blijkt uit de context, uit het parallelisme. Oudsten zijn gewoon inwoners des lands. Niet de leiders van het land in dit geval, maar de inwoners des lands. Het wordt verklaard. Het zijn namelijk de oude inwoners des lands tot wie de profeet zich richt. En hij zegt dan, hij stelt hem dan de vraag: is dit geschied in uw dagen? Of ook in de dagen, of misschien ook hè, in de dagen uw vader. Is dit hiervoor wel eens gebeurd? Nou, zoals gezegd, sprinkhanen zijn er wel meer. Een plaag is het ook wel vaker. Maar dat een heel land in zijn geheel wordt kaalgevreten door die beesten, dat is toch wel een unicum. Dat komt nou bepaald niet alle dagen voor. Het verhaal wat ik u net vertelde over wat in Zuid-Afrika gebeurd is, daarvan herinner ik mij dat het hier in Nederland zelfs in de krant stond. Dus zo gebruikelijk is het nou ook weer niet. Maar het is als verschijnsel een bekend verschijnsel. Het is jammer, ik had natuurlijk foto's mee moeten nemen. Maar ja, ik moest zoveel meenemen. Ja, het kost 52 gulden per kilo. Dus dat is een beetje duur om mee te nemen. Maar goed, laat maar, hè. Dus het verhaal is natuurlijk dat zo'n sprinkhanenplaag nooit eerder vertoond is. En als wij praten, hè, want we gaan al wat langer met de Bijbel om, hè, als wij het nou hebben over dingen die in het verleden nog nooit eerder gebeurd zijn, waar hebben we het dan over? Ja, dan hebben we het over de grote verdrukking en de daarmee gepaardgaande wederkomst van Christus. Dat is in het verleden nog niet gebeurd. En als verdrukking wordt aangekondigd, dan staat er dat het een verdrukking is hoedanige niet geweest is en ook niet meer zijn zal. Zien. Dus onvoorstelbaar groot. Nou, dat is het ook. En vandaar dat zo'n enorme sprinkhanenplaag, volkomen buiten proporties, de aanleiding is voor een profetie over dingen die zullen gebeuren in de dagen van de grote verdrukking over Israël. Want het gaat over Israël hier, het land en Jeruzalem enzovoorts. Zodat we nou meteen al weten eigenlijk dat de strekking van deze profetie verband houdt met de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ik zeg het niet om het te verklaren, maar ik zeg het om u vast te waarschuwen voor wat ons nog te wachten staat. Maar goed, alleen al dit verschijnsel, dus dat het niet eerder vertoond is, dat het nooit eerder gebeurd is, wijst voor ons in vergelijking met andere schriftplaatsen al na de dagen van de grote verdrukking. Hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Nou, daarom zegt de profeet tot deze inwoners des lands, hij zegt: vertelt uw kinderen daarvan. En uw kinderen, hun kinderen en dezelfde kinderen aan een ander geslacht. De bedoeling is dat het generaties lang doorverteld wordt. Wat? Nou, in de eerste plaats die sprinkhanenplagen natuurlijk. Maar daarna uiteraard ook de profetie die naar aanleiding van die sprinkhanenplaag gekomen is. En dat het doorverteld moet worden, dat is natuurlijk omdat de uiteindelijke toepassing van de profetie ook zelfs vandaag nog toekomst is. En wat wij vandaag doen, is dus ook nog steeds hetzelfde verhaal doorvertellen. Zoals eens die sprinkhanenplaag, zo zal in de toekomst een andere plaag over het land komen. Waarom precies en hoe precies en door wie precies, dat staat allemaal in de volgende hoofdstukken. Dus inderdaad doorvertellen. Dan, daar komt nog wat anders bij. Het doorvertellen via de generaties, dat is natuurlijk iets wat volkomen in overeenstemming is met wat de wet daarover zegt. Dat is niet zomaar een losse kreet. Vond het interessant, dat moet ik mijn kinderen vertellen. Hè? Helemaal niet. Het is zelfs de uitvoering van de opdracht die God ooit aan Israël gaf. En ik zoek maar even op Deuteronomium 4... Vers 9, ik lees alleen het ene vers maar. Daar staat, alleenlijk wacht u en bewaart uw ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen die uw ogen gezien hebben, en dat zij niet van uw hart wijken al de dagen uw levens. En gij zult ze aan uw kinderen en uw kindskinderen bekendmaken. Eigenlijk staat er trouwens niet kinderen, maar zonen. Maar goed, de gedachte blijft dan toch eigenlijk gelijk. Maakt niet zoveel uit in dit verband. Maar men moet het de kinderen en zelfs aan de kleinkinderen, want dat is kindskinderen. Men moet het zelfs aan de kleinkinderen bekendmaken, staat er. Waarom? Wel, niet eenvoudig als herinnering aan wat in het verleden geweest is. Want een mens kan nou eenmaal niet leven bij het verleden. Daar kom je niet ver mee. Het punt is alleen dat die dingen die in het verleden gebeurd zijn, de aanleiding zijn en de basis zijn voor dingen die in de toekomst zullen gebeuren. Om eenvoudig te zeggen, als Israël steeds moet verder vertellen dat dat volk ooit is verlost uit Egypte enzovoorts, is dat niet uit een hang naar het verleden, die goede oude tijd, maar is dat omdat die verlossing uit Egypte het voorbeeld is voor de wijze waarop Israël in de toekomst nog verlost zal worden uit alle volkeren. En het wordt later in de profetieën aangehaald. Dat is het gewoon. En los daarvan is het natuurlijk waar, maar dat is in algemene termen hetzelfde. Het is namelijk waar dat wat God in het verleden deed, dat kan hij ook vandaag doen in de toekomst. En mocht het noodzakelijk zijn, dan zal hij dat ook doen. Zodat de dingen van het verleden niet alleen historische waarde hebben, maar juist ook vooral van belang zijn voor de toekomst. En daarom werden ze doorverteld. Dat staat hier, maar ik blaad hem er even door en dan kom je in Deuteronomie 6, vers 6. En deze woorden die ik u heden gebieden zullen in uw hart zijn, en gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. De vraag is nou alleen nog, wanneer moet je daar dan niet over praten? Want als het moet, als je in huis zit en als je op de weg gaat en als je nederligt en als je opstaat, dan heb je alles wel ongeveer gehad, hè? Alleen onder het schaatsen hoeft het niet, geloof ik. Maar, daar sta je veel op natuurlijk, dat moet wel ook, hè, ja. En om over het surfen maar niet te spreken. Maar goed. Maar in ieder geval, men moet er dus altijd over praten. Het moet een essentieel deel van iemands leven zijn. Dan is het ook niet moeilijk om erover te praten. En het is natuurlijk ook zo dat het niet slechts dingen uit het verleden zijn. Het zijn dingen die altijd een rol blijven spelen. Die God die die dingen deed in het verleden, die God is niet veranderd. Die verandert niet, want Jehovah is zijn naam. Jehovah is de God van Israël. En de naam Jehovah betekent inderdaad bijvoorbeeld dat hij nooit verandert. Dat hij altijd dezelfde blijft. In orthodoxe jodendom vertaalt men de naam met de eeuwige. En dat is een aardige vertaling. Hij die is en die was en die komen zal. Of zijn zal, want dat is eigenlijk een betere vertaling dan. Hij die altijd is. Bij hem namelijk, bij wie geen verandering is of schaduw van ommekeer. Om het eens met de Statenvertaling te zeggen. Hè? Zo is dat. En daarom zijn die dingen uit het verleden van belang. Denk er nog maar eens aan. Men moest, eenvoudig voorbeeld, hè? Bekend voorbeeld ook. Men werd geacht elk jaar het paascha te vieren. Het paaslam te slachten en te eten. Waarom? Staat erbij. Als herinnering aan de uittocht uit Egypte. Toen voor de eerste maal dat paaslam gegeten werd. Maar de andere kant van het verhaal is dat tegelijkertijd, met name dan dat eerste paaslam, profetisch is voor het lam wat later in de toekomst geslacht zou worden. En waardoor het volk zou verlost worden. En ons paaslam is geslacht, namelijk Christus. En nou citeer ik uit het hoofd uit 1 Korinthe 5. En je ziet, het is niet alleen een herinnering aan het verleden, maar het verleden is een voorafschaduwing van de toekomst. Zodat dan al die dingen tamelijk tijdloze aangelegenheden worden. Ze blijven altijd een rol spelen. Er zijn nog meer toepassingen van hetzelfde beeld, maar ik ga er nou maar niet op in. Het principe blijft dat al die waarheden van Gods woord vaststaan, losstaan van de tijd ook eigenlijk, en daarom doorverteld worden, omdat ze altijd actueel zijn en blijven. Ja. En laat je nooit wijsmaken dat je de Bijbel moet vertalen naar onze tijd. Dat is niet nodig. De Bijbel staat in onze tijd. Die hoef je niet te vertalen. Daar is niks aan wat verouderd is of wat aanpassing behoeft. Integendeel, de Bijbel is het woord van God en God behoeft geen aanpassing en zijn woord dus ook niet. Dat blijft altijd waar omdat hij niet verandert. Dat men dingen aanpast aan de tijd is omdat mensen veranderen. En dat de samenlevingsvormen veranderen enzovoorts. Maar God verandert niet en daarom zijn woord ook niet. We hebben helemaal niks te actualiseren of naar onze tijd te vertalen. Maar we hebben alleen maar te doen gewoon, of te geloven moet ik eigenlijk zeggen, wat het woord zegt. En een van de goede dingen die we kunnen doen is inderdaad deze woorden Gods aan onze kinderen inscherpen staat er, en daarvan spreken in huis of langs de weg of als je ligt of als je opstaat of wanneer dan ook maar. Hè? Goed. Nou, dan laat ik het dan maar bij, want er zijn nog meer plaatsen die dat zeggen, dat men het moet doorvertellen. Maar dit zou men ook moeten doorvertellen. Nou is dit hier van die sprinkhanenplaag natuurlijk niet een zegen, zoals de uittocht uit Egypte. Er was een verlossing uit Egypte. Wij beschouwen het trouwens als een zegen, maar we weten dat grote delen van Israël dat niet deden. Die waren achteraf zeer teleurgesteld en ze verlangden terug, want ze hadden in Egypte beter te eten. Smaakte beter dan manna, ik kan me dat trouwens heel goed voorstellen, hè. Maar ja, goed, men keek alleen de verkeerde kant op. Men was er niet zo, sommigen waren er niet blij mee, maar wij weten dat het wel degelijk een zegen voor Israël was, verlost te worden uit de slavernij. Hè? En het is goed om dat te verhalen. En om te verhalen hoe God de water van de Schelfzee deed wijken, hoe hij hem bracht door de woestijn, hoe hij hem water gaf uit de rots en het manna, en hoe hij hem uiteindelijk bracht door de Jordaan en in het beloofde land, en er werden overal monumenten opgericht. Dat is allemaal prachtig. Maar hier hebben we een negatief gebeurtenis, namelijk een ramp die over het volk komt, en daarvan wordt net zo goed gezegd, denk erom dat je het doorvertelt. Want het is net zo goed van belang voor de toekomst. Het mag dan waar zijn, op grond van de profetie, het woord van God, dat God in de toekomst zijn volk zal verlossen. Dat mag dan waar zijn. Er staat tegenover dat in datzelfde woord gezegd wordt dat de Heer een oordeel over datzelfde volk zal brengen. En de vraag is nou alleen nog maar over wie hebben we het en hoe wordt dit verdeeld. En bij welk volk hoort iemand? Heeft iemand deel aan de verlossing of komt iemand in het oordeel? Nou, dat is afhankelijk van hoe iemand staat natuurlijk ten opzichte van Jehovah die God is, om het maar weer zo te zeggen. Hoe je staat tegenover Joël, Jehovah is God. Daar hangt het dan allemaal aan. Het moet duidelijk zijn dat als hier het oordeel komt over dit volk, dan komt het over een volk wat niet terug verzameld hoefde te worden, zoals in onze dagen. Er was helemaal geen zionistische beweging nodig, want het volk was nog in het land. Het was zelfs ook nog niet in ballingschap geweest. Al die zegeningen, die kun je wel aan ze beloven, maar ze hadden er niks aan, want ze waren niet eens weg. He? Het was een volk wat nog steeds in het land woonde enzovoort, waar nog steeds een tempel stond. Maar niettemin komt dit oordeel. Klein oordeel, verhoudingsgewijs bij wat nog komen gaat, in hoofdstuk 2. Maar desondanks kwam toch dit oordeel over dat volk. Ziet u? En dat belooft niet veel goeds voor hen die inderdaad de Heer niet dienen. En dat is wat Paulus ook wist. Hij zegt dat het vreselijk is te vallen in de handen van een levende God. En zo is het ook. En hier heeft Israël daar een voorproefje van gekregen. Een voorproefje moet ik zeggen. Want het uiterste oordeel is natuurlijk het oordeel op de jongste dag. En het oordeel komt niet toen een sprinkhanenplaag. Zo is het nou ook weer niet. Maar niettemin is deze sprinkhanenplaag een voorafschaduwing en daarmee ook een waarschuwing van en voor het oordeel wat in de toekomst zal komen over een volk wat ongelovig is en haar Heer niet dient. En als dit volk in die dagen waar Joël de Heer gediend zou hebben, zou deze sprinkhanenplaag nooit gekomen zijn. Omdat het in strijd is met de belofte die God aan Israël gedaan heeft. En zo zie je maar weer, veel over de natuur hoef je niet te weten in dit verband. Je hoeft alleen te weten wat God overeengekomen was met zijn volk. En ik kan natuurlijk nog leuk uitleggen dat zo'n sprinkhanenplaag wel vaker voorkomt. Maar als je maar niet denkt dat hier sprake was van een ordinaire natuurramp, want dat is niet het geval. Zelfs als sprinkhanenplagen nooit voorkomen, dan nog kwam het hier voor, dan is het nog groter wonder. Dat maakt me niks uit. Zie, daar hangt het dus niet van af. Hè? Maar niettemin, het komt wel eens voor en dus weten we dat dit een heel reële aangelegenheid is. En daar gaat het maar om. Daarom spreekt het ook ons nu nog aan. Daarom vertel het door. En wat moet men doorvertellen? Wel, dan wordt een beschrijving gegeven van wat er precies gebeurd is. En de verklaarders die struikelen er altijd een beetje over vers 4. Ze zijn het er namelijk over eens dat die vier verschillende woorden voor soorten dieren of insecten gebruikt worden. Maar ze zijn het er ook over eens dat al die vier verschillende woorden eigenlijk gewoon sprinkhanen zijn. En de woorden worden dan vertaald met een rups, sprinkhaan, een kever en een kruidworm. Weet u wat het is, een kruidworm? Nee, ik ook niet.
Hè? Is dat een auto?
Ja, zal wel, ik weet het niet. Een kever is een auto, dat weten wij, maar goed. Nee, wij weten dat verder niet. Er zijn er die zeggen, dat is een gangbare zaak, daarom haal ik het even aan. Er zijn er die zeggen dat die vier verschillende namen aanduidingen zijn voor vier verschillende fasen in het bestaan van de sprinkhaan. Dat kan wel wezen, maar ik heb de volgorde niet goed kunnen vinden. Dus dat lijkt me wat vreemd. Want het is namelijk zo, we krijgen vier woorden. Het eerste woord, wat vertaald is met rups. Dat betekent eigenlijk, dat is gewoon een Hebreeuws woord, dat betekent afknagen. Het is een knager. Dat is alles. Nou, dat is wat hij doet en dat is wat hier beschreven wordt. Maar ja, een muis is ook een knager. Wat ik maar zeggen wil is dit, het blijft toch dus een sprinkhaan die afknaagt. Ongeacht hoe hij heet. Maar men zegt dan, het is een afknager en dit zal wel de larve van de sprinkhaan geweest zijn. Hebben jullie wel eens een larve van een sprinkhaan gezien? Niemand? Nee, dan kunnen ze een boel wijs maken. Maar goed, ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Maar ik ga verder. Het volgende woord, wat gewoon vertaald is met sprinkhaan, dat betekent letterlijk veel zijn. Het komt van rabba, arba, arba. Hoe moet je het woord hebben even allemaal? Rups, het eerste woord, dat is gazam. En dit sprinkhaan is arbe, komt van rabba, dat betekent veel zijn. Iets is veel. Het hangt samen met bara trouwens, scheppen. Dat heeft ook te maken met veel zijn of veel worden. Ja, de letters staan wat anders, maar goed, we hebben geen Hebreeuwse les vanavond. Maar ik noem het maar even. Dat woord sprinkhaan betekent dus dat hij met velen is. En voor de goede orde, het schijnt het normale woord voor sprinkhaan te zijn in het Hebreeuws. Het komt veel vaker voor, die andere woorden niet namelijk. Die komen nauwelijks voor, sommige alleen hier. Maar sprinkhaan, daarom heeft men het ook met sprinkhaan vertaald, omdat men dat wel weet. Daarna volgt het woord kever. Dat is jelek en dat betekent wat je zou vermoeden, het betekent namelijk likken, aflikken. Jelek. Zit ik een Amalek, een volk van likkers, betekent dat. Am, ja, am is volk en lek, dat zijn likkers. Ja, dat is zo. Uit de geschiedenis blijkt het trouwens ook. Van likkers, strooplikkers zijn het. Doen altijd met andere volken mee. Dat is wel, ja, dat is waar. Maar goed, zo heet ze nou eenmaal. Dat kan ik ook niet helpen. Dus er komt van aflikken dus, hè, jelek, de kever. En dan krijg je het woord dat vertaald is met kruidworm. Dat komt van, dat is gazil en dat betekent kaalvreten. Wat je hier vindt zijn gewoon vier verschillende woorden met bijna dezelfde betekenis. Drie zijn gelijk, namelijk het afknagen, het aflikken en het kaalvreten. En de andere, het woord arba voor sprinkhaan, dat betekent dan veel zijn. En wat hier dus in dit vers wordt uitgelegd, mijns inziens, is gewoon dat die sprinkhanen kwamen. Misschien wel in vier fasen, misschien vier wolken, misschien vier dagen, ik weet het niet. Het kan ook, en er wordt af en toe een andere naam voor gebruikt. Want, als het dit beschrijvingen zijn van vier verschillende fasen uit het bestaan van de sprinkhaan, dan moet ik toch een groot vraagteken zetten, want ik heb nog nooit gehoord dat de verschillende fasen van een insect ook inderdaad tegelijkertijd bestaan. Kijk, als het de tijd is voor vlinders, dan is het absoluut niet de tijd voor rupsen. En een rups en een vlinder zijn twee fasen uit het bestaan van het beest. Begrijpt u? Maar ze zijn niet gelijktijdig. En hier worden ze verondersteld wel gelijktijdig te zijn, althans direct achter elkaar te komen. Bovendien, de sprinkhanenplaag is een plaag omdat die beesten vliegen. En dat is maar één fase uit hun bestaan, waarin ze vliegen.
Want ja, een kruidworm, je ziet het hier niet met grote snelheid het land overgaan om het af te vreten. Hè? Of een... Nee. Ja, dus ik denk dat het veel te ver gezocht is. Ik denk dat hier gewoon in vier fasen verteld wordt wat het beest doet. Als je denkt dat je er vanaf bent, komt er weer een wolk aan. En dan weer een wolk en dan weer een wolk. Ze blijven gewoon doorkomen, dat is alles. Maar in ieder geval, voor de verdere betekenis van het vers, maakt het helemaal niks uit. Het is, maar in ieder geval, dit is wat er gebeurd is. En dan staat er in vers 5, waakt op, gij dronkenen, en weent en huilt alle geen wijnzuipers om de nieuwe wijn, terwijl hij van uw mond is afgesneden. En het is echt niet zo dat dit plaag over het volk kwam, omdat ze zich te buiten gingen aan de drank. Dat is helemaal het verhaal niet. Maar het verhaal is dat die mensen zich helemaal niet bewust waren, want dat is altijd de betekenis van dronkenschap in de Bijbel. Ze waren zich helemaal niet bewust van wat er werkelijk met het volk aan de hand was. En daarom worden ze wakker gemaakt. Ze zijn in een roes. En ze hebben geen oog voor de werkelijkheid, voor de realiteit. Want de realiteit is inderdaad dat ze de Heer niet dienen. En dat daardoor het land naar de Filistijnen gaat. Of naar de sprinkhaan in dit geval. Hè? Nou, ik zeg dat woord nou zo met gemak, omdat het soms inderdaad letterlijk naar de Filistijnen ging. Maar in dit geval waren het meer likkers en dus Amalekieten. Maar in ieder geval, het waren sprinkhanen. En het verschil is niet zo groot, want uit de rest van het boek blijkt dat deze sprinkhanen, deze enorme hoeveelheid sprinkhanen, een uitbeelding is van een enorm leger, wat in de toekomst het land op gelijksoortige wijze volkomen kaal zal vreten. En dat is pas hoofdstuk 2, en dat duurt nog even voor we het daarover hebben. We gaan wat ik inmiddels gevonden heb, is Deuteronomium 28, vers... Nou, laten we zeggen vanaf vers 37. Daar wordt inderdaad al via Mozes een oordeel aangekondigd wat over Israël zou komen. Wanneer ze de Heer hun God ongehoorzaam zouden zijn. Deuteronomium 28 en dan lees ik vanaf vers 37. En gij zult zijn tot schrik en tot een spreekwoord en tot een spotrede onder al de volken waarheen u de Heer leiden zal. Gij zult veel zaads op de akker uitbrengen. Maar gij zult weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het verteren. Wijngaarden zult gij planten en bouwen, maar gij zult geen wijn drinken, nog iets vergaderen, want de worm zal het afeten. Olijfbomen zult gij hebben in al uw landpalen, maar gij zult u met olie niet zalven, want uw olijfboom zal afwerpen. Daar hebben ze tussen gezet zijn vrucht, maar dat moet je vergeten, uw olijfboom zal afwerpen, dat wil zeggen, er komt helemaal geen vrucht aan. Dat blijkt trouwens uit het verband, uiteraard, hè. Soms kan ik de vertalers echt niet volgen. Maar goed. Zonen en dochteren zult gij gewinnen, maar ze zullen voor u niet zijn, want ze zullen in gevangenis gaan, enzovoorts. En er wordt allemaal aangekondigd dat er geen vrucht zal zijn voor het land, en niets om van te leven, enzovoorts. En de sprinkhaan wordt in dat verband met name genoemd. En je kunt rustig stellen dat deze profetie in Deuteronomium 28... vervuld werd in de dagen van Joël in de letterlijke zin, namelijk daar was dan de sprinkhaan, maar het zal later vervuld worden in een overdrachtelijke, of zo je wilt, geestelijke zin, want sprinkhanen zijn een type van een heel leger. En dat is wat dan later vermeld wordt in bijvoorbeeld vers 6 van Joël 1, dan ben ik gewoon weer terug in Joël, Joël 1 vers 6, namelijk, want een volk is opgekomen. Wel, het waren sprinkhanen, maar er staat een volk is opgekomen. Dan kun je natuurlijk zeggen, dat is een volk sprinkhanen. Dat klopt natuurlijk ook wel, maar het is een beeld van een volk van mensen, wat later zou komen. Want dan lees ik gewoon hoofdstuk 2, Joël 2 vers 2. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, net zo min als de sprinkhanenplaag, volgens 1 vers 2, hè? Maar een volk, groot en machtig, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. En nou is het een volk van mensen, die oorlog drijven, enzovoorts. Zo ook in vers 11, de Heer heeft zijn stem voor zijn... verheft zijn stem voor zijn Heer heen, want zijn leger is groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heer is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? En daar is dat leger, kennelijk, want het staat er, het leger van de Heer zelf. Dat wil zeggen dat de Heer zelf dat leger stuurt. En als het waar is voor dat leger van mensen, dan is het dus ook waar voor het leger van sprinkhanen. En andersom. Nou, dan krijg je er nog 2 vers 25. Alzo zal ik jullie de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Daar hebben ze weer alle 4. De sprinkhaan, de kever, de kruidworm en de rups. In een andere volgorde overigens. Zodat je ziet dat de volgorde dus niet bepalend is. En dat het ook niet gaat om 4 opeenvolgende gedaanten van deze sprinkhanen. In een achtereenvolgende stadia. Ze staan gewoon door elkaar. En daar staat er: mijn groot heer, dat ik onder u gezonden heb. En het wordt gezegd van de sprinkhaan, de kever, de kruidworm en de rups. Kortom, over de sprinkhanen in het algemeen. En wat zij doen. Zij zijn een beeld van een groot heer, een groot leger. En de Heer beschouwt ze zo. En de typologie daarvan is dus helemaal niet een twijfel onderhevig. De Bijbel verklaart zichzelf. Wel, we gaan weer terug naar Joël 1, vers 5. Waakt op, gij dronkenen en weent. En dan, en huilt alle gij wijnzuipers. Dat is hetzelfde, maar de woorden staan nou andersom. Eerst is het dronkenen weent en dan huilt gij wijnzuipers. Om de nieuwe wijn, terwijl hij van uw mond is afgesneden. Het is een dubbele de gedachte die hierin zit. In de eerste plaats is het vol zijn van wijn, het dronken zijn van wijn. Wordt in de Bijbel altijd in verband gebracht van met het niet erkennen, niet herkennen. Zich niet bewust zijn van de situatie om zich heen, hier op aarde, in deze wereld. Dat is niet altijd negatief overigens hoor. Helemaal niet. Maar het kan het zijn, in elk geval in dit geval. Want deze mensen hadden moeten weten hoe de omstandigheden op aarde zijn. En hoe zijn dan deze omstandigheden? Wel, de omstandigheid is dat nou de wijn op is. Want de sprinkhanen hebben de wijngaard gewoon afgevreten. Dat is wat hier staat. Huilt om de nieuwe wijn, terwijl hij van uw mond is afgesneden. Ja, er was wel nieuwe wijn, maar het komt niet naar de mond van deze wijnzuipers, want het is inmiddels verdwenen in de mond van de sprinkhanen. Of zoiets. Maar daar komt het in elk geval op neer. Dus een dubbele gedachte. De ene kant dat die mensen niet goed bij zinnen zijn, ze weten niet wat er aan de hand is. En dat betekent natuurlijk dat ze de Heer niet dienen, maar zich niet bewust zijn van wat de consequenties daarvan zijn. De consequentie daarvan is bijvoorbeeld zo'n sprinkhanenplaag. En daar is de consequentie van dat ze die wijnzuiperij dus wel kunnen vergeten. Er staat wijnzuipers, er staat gewoon wijndrinkers, maar de vertalers hebben begrepen dat het een negatieve gedachte was en hebben dus ook een negatief woord gebruikt. Zo werkt zoiets, hè? Ja. Ja, dat is zo. Overigens, die toepassing van de wijn, die vind je uitdrukkelijk vermeld in Spreuken. Dat is een leuk hoofdstuk, dat vind ik altijd leuk om het aan te halen. En ik realiseer me ineens dat ik nu weer de gelegenheid heb. Dus nou doe ik het weer. Spreuken 31. En nou niet de lof der deugdzame huisvrouw. Want ze is er nu bij, dus dat kan ik nou even niet doen. Want dan krijgt ze kapsones van, snap je. Dus dat kan ik nou even niet aanhalen. Maar daarom neem ik een stukje wat ervoor staat. Waarboven staat de onderwijzing van Lemuel. Ik denk, als je dat tegenwoordig in de Bijbel zou, nieuwe Bijbel zou laten drukken, zou er boven staan waarschuwing tegen drankmisbruik. Maar dat staat er dus niet boven, hè? Spreuken 31, ja. Dat is het laatste hoofdstuk dus van Spreuken. Vers 4. Het komt de koningen niet toe, o Lemuel, het komt de koningen niet toe wijn te drinken en de prinsen sterke drank te begeren. Waarom niet? Je zou zeggen, zij kunnen het betalen, maar goed. Maar er staat, opdat hij niet drinken en het gezette vergeten. Het gezette, dat is gewoon dat wat vastgezet is. Gezette, dat als je er een zelfstandig naamwoord achter zou moeten zetten, wordt het tijden, hè? De gezette tijden. Dat wil zeggen, iemand heeft afspraken gemaakt en als hij zich nou bezat aan de wijn, dan komt wel eens wezen dat hij zijn afspraken vergeet. Dat is de gedachte. Dan ontstaat een wanordelijk leven. Dus opdat hij niet drinken en zijn afspraken vergeten en de rechtszaak van alle verdrukten veranderen of verbuigen. Kortom, wat recht is, moet recht blijven. En als recht veranderd wordt, dan is het zo, is het krom. Hoe krom, dat maakt niet uit. Is krom en haast recht natuurlijk. Ja, die ken ik. Een beetje aan de streek aanpassen hier, hè. Maar als het niet recht is, dan is het iets krom, hè. En haast recht is inderdaad niet recht. Dat heb ik laatst nog gezien. Maar goed, dat zou dus kunnen komen door de wijn. Waarom? Omdat men door de wijn niet meer de omstandigheden waarin men verkeert op de juiste wijze kan beoordelen. Er zijn echter omstandigheden, maar dat staat hier niet. Ja, die staan er trouwens wel. Er zijn echter omstandigheden dat het beter is om je omstandigheden maar te vergeten. Dat staat hier ook, maar dat geldt niet voor degene die recht moeten spreken. En een drukke agenda hebben. Dus dan gaan we verder. Er staat namelijk wat we dan wel met die sterke drank moeten doen. Namelijk in vers 6. Geef sterke drank aan degene die verloren gaat. En degene die verloren gaat is degene die de weg kwijt is. Daar heb ik altijd discussies over in Nederland. En dat is altijd leuk. Want zodra je het in Engels moet uitleggen kun je het niet meer uitleggen. Er valt namelijk niks uit te leggen. Iemand die verloren gaat is iemand die... Die is lost, dat wil zeggen, hij is de weg kwijt. Wanneer iemand is getting lost, dan betekent het gewoon dat hij de weg kwijtraakt. Dat is alles. En dat betekent het in de Bijbel ook altijd, behalve in bepaald soort Nederlands jargon. Dat is erg jammer, want dan moet je het uitleggen. Maar verloren gaan in de Bijbel wil zeggen dat men loopt, maar men weet niet precies waar naartoe. Men is iets verloren, namelijk de weg. Althans, de juiste weg. Nou, en iemand die de juiste weg in zijn leven kwijt is, die niet meer weet waar het allemaal toe leiden zal, die helemaal geen moed er meer op heeft, wat doet zo iemand? Wel, die drinkt zich moed in. Zo is het nou eenmaal. En dat staat trouwens in de Bijbel dat dat een goede remedie is. Want hier staat het. Er staat, geef sterke drank aan degene die verloren gaat. En als het niet duidelijk is, staat het er nog een keer achter. En wijn aan degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn. Waarom? Wel, staat erachter, opdat hij drinken, want je moet het hem eerst geven voordat hij het opdrinken kan, dat blijkt dus, hè. Opdat hij drinken en, als gevolg daarvan, zijn armoede vergeten. Wel, hij gaat vergeten. Sommigen worden er juist arm van, maar daar gaat het nou even niet over. Hier wordt iemand al verondersteld te zijn, arm te zijn, daarom wordt hem de wijn gegeven, let even goed op, hij was dus al arm. Maar wat men hem geeft is niet geld, maar wijn, omdat hij zou vergeten dat hij arm is. Daar hebben we het na de dienst dus weer over. Maar goed, maar dat staat nou eenmaal in de Bijbel. En er staat dat hij zijn armoede vergeten en zijn de moeite niet meer gedenken. Dat wil zeggen, arm blijft hij en moeite blijft ook, maar hij weet het niet meer. Weet u, en er is ook een verklaring voor, en de verklaring van dit vers wordt gevonden in Efeze 5. Nee, dat in Efeze 5 staat, wordt niet dronken van wijn, maar wordt dronken van dat waarvan de wijn in beeld is, namelijk wordt vervuld met de geest. En waarom staat er, wordt niet dronken van wijn, maar vervuld met de geest? Omdat wijn een type is van de geest. En nou we dat weten, lezen we weer Spreuken 31. Want het blijft natuurlijk letterlijk waar wat hier staat. Als iemand in moeite verkeert, dan is hij geneigd aan de drank te gaan en het helpt inderdaad. Nou, tijdelijk. Je krijgt er alleen een paar andere problemen voor in de plaats. Maar goed, ik mag geen gratis advies geven in die richting. Dan krijg ik moeite. Met mijn verzekering. Maar goed, dat heeft er niks mee te maken. Maar dat zal ik dus verder niet uitleggen. Maar bij de wijn werkt het. En waarom is dat zo? Omdat die wijn een beeld is van de geest. De Bijbel heeft niks tegen wijn. Integendeel. Maar zegt dat de voordelen van de wijn. En de aardigheid van de wijn. En de heerlijkheid van de wijn. Er is omdat het een beeld is van de geest. En dus van de geestelijke dingen in het algemeen. En dat is wat ook uitdrukkelijk bevestigd wordt in het Nieuwe Testament dan met name. Nou, dus wijn heeft een negatieve betekenis in de zin van men weet niet meer waar men mee bezig is, men vergeet de omstandigheden. Maar aan de andere kant is diezelfde betekenis ook positief, want de bedoeling is inderdaad dat iemand die de weg kwijtraakt in dit leven, dat hij zijn omstandigheden vergeet, zijn armoede vergeet, zijn moeite vergeet. En wat weet hij dan nog? Dat de wijn bijzonder goed is, dat weet hij dan nog. En dat betekent dus dat als wij inderdaad drinken van die geest, dat is 1 Korinthe 12, dat is allemaal Bijbels. Als wij drinken van die een en dezelfde geest, dan zullen we inderdaad onze armoede vergeten en onze moeite niet meer gedenken. Die blijft wel, die blijft gewoon. Het is een misverstand te denken dat als wij de geest ontvangen of gewoon wedergeboren worden, want dat is het natuurlijk, dat dan onze armoede voorbij zou zijn, onze moeite voorbij zou zijn. Want dat is niet waar. Maar wat wel waar is, dat we daarnaast iets anders krijgen waardoor die armoede en die moeite niet meer van belang is. Althans niet meer van zoveel belang is. Ik probeer het voorzichtig genoeg te zeggen, maar ik moet het natuurlijk wel zo zeggen. Hè? Dingen, aardse omstandigheden worden van minder belang dan, want we hebben er wat anders voor in de plaats gekregen. De geestelijke dingen namelijk. Daardoor zijn we ons niet meer bewust misschien van de omstandigheden om ons heen, maar dat maakt niet uit. Die omstandigheden om ons heen houden we zelf een keer op. Ja, ja. Dat is nu eenmaal zo. Hè? Dat gaat vanzelf over. Voor sommigen duurt het wat te lang. Maar het gaat voorbij, want wij richten ons niet op, daarom ook niet op zienlijke en dus vergankelijke dingen, maar op onzienlijke en daar weer eeuwige dingen. En daar is de wijn wel degelijk een beeld van. Daarom, wijn is niet positief, wijn is niet negatief, maar alle misbruik is negatief. En wijn moet dus niet misbruikt worden, sterke drank moet niet misbruikt worden. Hè? Maar in de Bijbel heeft het over het algemeen een positieve betekenis, omdat het de uitbeelding is van de geestelijke dingen. Nou goed, daar zullen we verder niet op ingaan. Dus we gaan terug naar Joël. Waakt op, gij dronkenen, en weent en huilt alle gij wijnzuipers. Waarom? Omdat ze dronken zijn? Nee, omdat ze niks meer te drinken hebben. Als u zou denken dat hier een waarschuwing vinden voor hen die de drank misbruiken, hebben we het mis. Integendeel, de reden voor hun huilen zou moeten zijn juist dat er nou geen wijn meer is. Omdat de sprinkhaan het heeft opgegeten. Dat zou er wel moeten zijn. Het is natuurlijk letterlijk waar. Maar goed, dat is geen ramp, hè, uiteraard. Maar wat wel ramp is, dat het ook geestelijk waar is en waar was. Want de wijn staat nou eenmaal voor geestelijke zegeningen, die inderdaad voor het volk bestemd waren. Maar die geestelijke zegeningen verdwijnen door het ongeloof van het volk. En als ze de Heer hun God gediend zouden hebben, dan zou de Heer hen ook gezegend hebben met zegeningen die door zijn geest tot stand gekomen zouden zijn. Want zo bedoel ik dat uiteraard. Maar nou gebeurt het niet. En daarom huilt en weent om de nieuwe wijn, terwijl hij van uw mond is afgesneden. En als we nou even vooruitlopen en zien dat deze profetie uiteindelijk toegepast wordt op de dagen die zelfs nu nog toekomst zijn voor Israël, dan moet het duidelijk zijn dat het afsnijden van de nieuwe wijn van Israël alles te maken heeft met het afgescheiden zijn van het nieuwe verbond. Want nieuwe wijn is gewoon ook nieuw verbond. En dat betekent dus inderdaad dat de zegeningen die in Israël beloofd waren, namelijk wijn, dat die inderdaad niet tot Israël gekomen zijn. En dat we terechtgekomen zijn op het tijdstip waarop de wijn op is. Waar hebben we dat meer gehoord? Welke, ben je een bruiloft geweest? De bruiloft te Kana, ja, zo is het natuurlijk. Daar was de wijn op. Ja, zo is het nou eenmaal. Dat wil zeggen, dat wat van oorsprong aanwezig was, en waarvan iedereen ook weet dat het er moet zijn. Want wat is nou een bruiloft zonder wijn? Ja, sorry hoor, maar ik hou me gewoon even aan de Bijbel. De Heer is er kennelijk ook mee eens om de zaak dan eens om te draaien. Dus ik ben in goed gezelschap. Wat er hoort te zijn op de bruiloft is wijn. Want de bruiloft is de uitdrukking van dat gemeenschap, eenheid tot stand komt. En werkelijke eenheid komt alleen tot stand via de geest van God. En dus via de wijn. Is nu maar zo. Verder zal ik het niet uitleggen. Want goede wijn behoeft geen krans. Hè? Goed. Dan gaan we dus meteen door. Maar de wijn raakte wel op. Het zal ook duidelijk zijn dat wanneer we praten over een bruiloft, dan is het helemaal niet moeilijk om dat in verband te brengen met de beloofde bruiloft, de beloofde huwelijk tussen de Heer en Israël, zoals dat tot stand zou komen door de werking van een nieuw verbond in plaats van het oude. Ja, voor sommigen misschien te moeilijk nu. Maar voor de vaste klanten doen we een heleboel soms, hè. Dus de bruiloft is in ieder geval een beeld van het huwelijk wat gesloten zou worden tussen de heren Israël in de toekomst. Maar helaas, de wijn was op. Nou, dat is het verhaal. Hier is de wijn ook op. En dus wordt Israël afgesneden. Dus komt er een oordeel over Israël. Het verhaal gaat niet verder. Stopt hier, de wijn is op. En als de wijn op is, dan houdt de bruiloft op. Zo is het eigenlijk. En dan in die geschiedenis van de bruiloft te Kana is het de Heer die na enig uitstel, overigens, laten we dat even vooropstellen, die na enig uitstel, want er was uitdrukkelijk uitstel, de Heer zei, nee, ik heb hier niks mee te maken. Hij zei, mijn uur is nog niet gekomen, maar dat betekent in elk geval dat er uitstel was en dat men een tijd lang dus echt zonder wijn heeft gezeten, maar na enig uitstel komt er alsnog nieuwe wijn, die wordt voortgebracht door uit het water. Maar ik had willen zeggen, het werd voortgebracht door het woord van God. En daarvan is water natuurlijk nog steeds een type. Hè? Maar dit Israël luisterde niet naar het woord van God en dus is ook de wijn op. Dat is heel gemakkelijk. Ze zijn de wet des Heeren hun Gods vergeten. Ja, dat staat hier niet, maar dat stond in Hosea, dat is de Bijbelhoek wat er net aan vooraf gaat. Ze waren de wet en het woord en de kennis vergeten, enzovoorts. En als het woord en de kennis vergeten is, dan is er geen water meer. En als er geen water is, is er ook geen wijn. Niet alleen op de bruiloft de Kana niet, maar ook in het land niet. Ik bedoel, je kunt een wijn gaat hebben, maar als er geen water op terecht komt, dan komt er ook geen wijn uit. En dat vind ik altijd het leuke. Hè? De Heer veranderde water in wijn en zegt, maar dat is een wonder, dat bestaat niet. Maar elke wijnbouwer weet, dat is een heel normaal wonder. Ik blijf het een wonder vinden, hoor. Maar het is een heel normaal wonder. Want er valt maar regen op de wijngaard en het brengt wijn voort. Het is heel gewoon. Water wordt nu eenmaal veranderd in wijn. Wat niet? Alles wat tot stand komt, komt voort door het woord van God en dus door water. En zonder water geen leven en zonder water deze wereld niet. Het is heel gewoon. Ja. Maar hoe de Heer dat doet, ja, dat kan van omstandigheid verschillen. Maar het principe blijft natuurlijk gelijk. En als hier geen wijn is, als de wijn van de mond is afgesneden, is het omdat er in principe geen water is. Wel, het kan wel zijn natuurlijk dat je moet zeggen, er was ergens geen water en daar waren wel springhanen en die gingen toen aan de haal en die kwamen toen daar en die aten daar de vrucht van de wijnstok op. Dan zeg ik, dat is een leuk ingewikkeld verhaal, maar het blijft hetzelfde verhaal. Namelijk, er is geen water en nou is er dus ook geen wijn. Alleen daartussenin zit dat verhaal van die springhanen dan. Maar het verandert aan het principe niks. En dat de wijn van hun mond is afgesneden, is niet, dat is niet iets wat zou moeten gebeuren omdat ze misbruik maakten van de wijn, want dat staat hier helemaal niet. Maar dat het werd afgesneden is omdat ze inderdaad de Heere hun God vergeten zijn. En de Heer zegt dan, ja, maar dan trek ik mijn zegeningen terug. En dan wordt er geen wijn meer gedronken, want er is geen wijn. Je kunt wel zeggen, geef sterke drank degene die verloren gaan, maar dan moet het er wel wezen. En als je zegt, je moet de geestelijke dingen brengen aan mensen die de weg kwijt zijn, jawel, maar dan moet je die geestelijke dingen wel eerst hebben. Zie. Oftewel, het moet ons eerst ook gegeven zijn. En als de Heer het ons niet geeft, dan kunnen wij het ook niet aan een ander geven. Dat is het hele verhaal. Het is hetzelfde verhaal trouwens als van de olie. Maar goed, dat is Matthäus 25, maar het is precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Het moet ergens vandaan komen. En daar gaat het maar om. Maar Israël, kijk, en Hosea staat in hoofdstuk 4, dacht ik, even zoeken. In Hosea 4, vers 5, ik zit er toch vlakbij, hè. Daar staat in vers 6, mijn volk is, of wordt, dat is hetzelfde. Mijn volk wordt uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. En kennis is uiteraard kennis van het woord van God. En dat is nog steeds altijd uitgebeeld in water. Maar goed, het is zonder kennis. En dan staat er, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw schots, Jehovah dus, dat gij de wet uw schots vergeten hebt. En daarom zal ik ook uw kinderen vergeten. Uw zonen natuurlijk, enzovoorts. En daarom, ook hier wordt aan het tienstammenrijk aangekondigd, dat de Heer zijn zegeningen van Israël zal terugtrekken. Omdat het volk het woord van God, en dus de wet, want dat is het woord van God, de Torah, omdat het volk het woord wat God gesproken heeft vergeten is. Nou, woord is water, en als er geen water is, is er geen leven, en er is er ook geen vruchtende wijnstokken, dan is er ook geen wijn. Nou, dat is het verhaal. En als men niet luistert naar het woord van de Heer, dan zal de Heer ook niet die vergeetachtigen in het bezit stellen van die zegeningen die hij beloofd heeft. Dat is nou eenmaal de overeenkomst. Zo is het verbond. Nou, dus huilt en weent, dronkenen en wijnzuipers, om de nieuwe wijn, let wel, nieuwe wijn, want het gaat echt om een nieuw verbond en om nieuw leven wat de Heer zou geven. Daarom is het niet alleen van historisch belang, maar daarom is het ook van profetisch belang, want nieuw leven was er eigenlijk toen nog niet in die dagen van Joël, maar in onze dagen wel. Maar het wordt afgesneden van de mond van Israël. Dat is een situatie waarin men eigenlijk vandaag ook leeft. Maar ik ga eerst maar door. Er staat, want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal. Dat wil zeggen, men kan het niet tellen. Zonder geteld te zijn betekent het eigenlijk. Machtig en zonder geteld te zijn. Zijn tanden zijn leeuwentanden en het heeft baktanden. Een bak is een kaak, hè? De onderkaak. Het heeft tanden, baktanden, eens oude leeuws. Dus het is niet eentje van vandaag of gisteren, maar het is al een oud beest eigenlijk al. En die leeuw eigenlijk. Maar dat weten we natuurlijk wel, hè? Of niet? Hè? Nou, het is dubbel. Het is in ieder geval iets ouds. De moeilijkheid zit hem in te verklaren wie exact die leeuw is. Want dit leger heet namelijk het leger van God. Het is mijn groot heer, zegt hij, mijn grote leger. En dan zijn we dus bij de leeuw terecht, namelijk bij de Heer zelf. En die is inderdaad oud, van ouds. De andere kant van het verhaal is dat de leeuw en ook de oude leeuw wel degelijk in de Bijbel voorkomt als een type van Satan. Dat hangt er maar vanaf waar je hem tegenkomt. En de moeilijkheid hier is dat wij al weten dat God soms de machten van Satan en hen die in de macht van Satan zijn gebruikt voor zijn doel. En dat is niet eens een uitzondering, maar dat is een regel. Maar in beide gevallen betekent het dat het gaat om geestelijke machten en niet om zomaar een vergelijking. Dat is hetzelfde als het verhaal van de arenden, ja. En hetzelfde als het verhaal van de slang. Dan moet precies hetzelfde. Je hebt eigenlijk, die drie dieren staan op één lijn, een verticale lijn overigens. Want de slang kruipt in stof en de leeuw loopt op de aarde en dan heb je de arend, die vliegt dan in de hemel. En alle drie beelden uit het koningschap van Christus aan de ene kant. Maar als je voor een andere kiest, is het de Satan. Maar dat zijn helemaal die twee rivalen. Het punt is, beiden claimen die positie van de arend, of beide claimen de positie van de leeuw en beide claimen de positie van de slang. Daarom worden ze beide onder omstandigheden zo genoemd. En het is goed om dat te zien. En daarom, ik durf je niet te zeggen wie het is. De vertalers hebben het maar op kleine letters gehouden. Geen hoofdletters, voor de oude leeuw dus. En we laten het maar zo, we weten het toch verder niet. Maar dat het een strijd is die al lang een rol speelt en dat er partijen een rol in spelen die al jarenlang een vete met elkaar hebben, om het zo te zeggen, dat is in elk geval wel duidelijk. Ja, ik wil nog niet te veel op de dingen vooruitlopen.
Babel is toch ook de leeuw in Daniel?
Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ik moet er wel bij zeggen dat dit niet Babel is. En daarom zeg ik, zei net, ik wil niet te veel vooruitlopen. Maar dit zijn niet de legers van Babel. Hoewel Babel ook wordt uitgebeeld als een leeuw. Maar dat is weer zo, omdat de koning van Babel, volgens Jesaja bijvoorbeeld, niemand anders is dan Satan zelf. En dan zijn we toch bij een leeuw terechtgekomen. Ja. Ja, wie zou die leeuw nou zijn?
Dat was een jonge leeuw.
Hè? Ja, dat klopt. Dat is een jonge leeuw, omdat het gaat om Christus die uit de dood is opgestaan, maar die wel verscheurd blijft, of wordt, of hoe je dat maar zegt, en verworpen blijft. Dat is een heel apart verhaal. En het is ook erg moeilijk om uit te leggen, moet ik erbij zeggen. Die verscheuring van de leeuw door Simson heeft te maken met de verwerping van de leeuw uit de stam van Juda, met name door Israël dan. De leeuw wordt verscheurd, oftewel de koning, de Messias, wordt verworpen. En uit hem komt voort honing. En honing is een beeld van het resultaat van het woord van God. Honing staat voor geestelijke zegeningen. Maar dat is één verklaring, want de andere verklaring bestaat ook. Want je kunt je nog altijd, maar nou maak ik het moeilijk vanavond hoor. Maar ja, moeten jullie maar niet van die moeilijke vragen stellen. Je kunt je nog altijd afvragen wie er nou eigenlijk gekruisigd werd. Nou, wie werd er gekruist? Ja, goed, de Heer Jezus. Wie nog meer? Je kunt ook zeggen, God zelf kun je ook zeggen. De Vader kun je zeggen, de Zoon kun je zeggen. Kan allemaal, maar je kunt ook zeggen, ik werd gekruist daar. Want hij werd in onze plaats gekruist en we zijn dus met hem gekruist. Ik heb er gisteren nog over gesproken, Galaten 6. Het zij verre van mij om te roemen anders dan in het kruis van Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Oh, nu hebben we nog een wie er gekruist is. Want ik ben gekruist, maar de wereld ook. En wie nog meer? Wat zou je denken van dat de slang de kop vermorzeld is? Die oude slang, uiteraard. En wat zou je ervan denken dat aan het kruis ook het handschrift dat tegen ons was gespijkerd is? De wet bijvoorbeeld. Kortom, je kunt rustig zeggen dat wat er gekruist werd, was de gehele oude schepping. Alles en alles wat erbij hoort. En er hoort Satan ook bij. En dat is het probleem als iemand vraagt, wie is nou die leeuw? Want het is ook mogelijk om te zeggen dat de leeuw dan een type is van Satan. Hij werd veroordeeld en dat brengt die geestelijke zegening voor. Ik kies daar niet makkelijk voor hoor, want ik geef hem niet zo graag zoveel eer. Ik bedenk altijd dat de type in de eerste plaats slaan op Christus. Dat er daarachter nog wat anders zit, dat is wel zo natuurlijk. Maar ik vind het makkelijker om te begrijpen dat een leeuw in zijn mond, vanuit zijn muil dus, in tweeën gescheurd werd. Want dat is wat er gebeurde. Hij werd uiteen getrokken. Dat heeft dus iets te maken met het woord. De plaats waar het woord vandaan komt, die wordt geopend. En dan blijkt er het resultaat van het woord in gevonden te worden, namelijk honing. En dan wordt het toch moeilijk om te zeggen dat is Satan. Dat kun je moeilijk zo zeggen. Maar het neemt niet weg dat het wel degelijk van toepassing is op de Heer Jezus Christus en op zijn verzoeningswerk enzovoorts. En dat hangt wel degelijk samen met de overwinning op Satan. Dus het grenst wel degelijk heel dicht aan elkaar. Nou, meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen. Of ik moet over twee verschillende dingen gaan praten.
De Schrift niet getuigd van Christus?
De Schrift getuigt in de eerste plaats van Christus. En het is vaak zo dat inderdaad die toepassing op Satan helemaal niet te vinden is. En wel hier met een beetje moeite kun je hem vinden, maar als in Numerie en in Johannes 3 gezegd wordt dat de slang in de woestijn verhoogd werd en dat alzo de zoon dus mensen moet verhoogd worden, is er geen enkele mogelijkheid om dat ook maar enige wijze op Satan van toepassing te brengen, hoewel die soms als slang ten tonele verschijnt. Ja, je zou hem er zo weer afschoppen, maar goed, dat gaat het nou niet om. Hè? Ja. Ja, er zijn er spitsvondige mensen aanwezig vanavond. Dat is inderdaad zo. Als David met een leeuw vecht, wel, ik heb er van de zomer over gesproken, er is een bandje van. Want dat wordt namelijk aangehaald, niet de geschiedenis wordt aangehaald, maar het wordt aangehaald als David voor Goliath staat, nee, voor Saul staat, omdat hij Goliath te lijf wenst te gaan. En dan zegt Saul tegen David, dat kun je niet, want die Goliath dat is geen recruit meer, die is al jaren beroepsvechter en die heeft grote ervaring. En jij begint dat, hier ben een klein ventje, dus daar komt helemaal niks van terecht. En toen zei David, jawel, maar ik heb al eens een keer een leeuw gedood. En ik heb daarna ook al eens een beer gedood en die Filistijn die krijg ik ook wel te pakken. Dat is wat hij zegt. Dat staat er letterlijk zo. Ik heb het nooit geweten totdat ik het uitgebreid onderzocht. Toen deed wat ik zeg altijd dat je moet doen. Niet lezen, maar onderzoeken. Hè? Hij zegt dus, die leeuw heb ik verslagen, die beer heb ik verslagen en die Filistijn versla ik ook wel. En ik heb niet de minste moeite om, dat zeg ik even gratis erbij zo, niet de minste moeite om te zien dat de leeuw nog steeds een type is van het Babylonische Rijk. En de beer was een type van het Medo-Persische Rijk, wat daarop volgde. En die Filistijn is dan uiteraard een beeld van de koning van het Griekse Rijk, wat daar weer op volgde, maar wat in de toekomst hersteld zal zijn. En dat is de profetische betekenis ervan. De Heer Jezus versloeg Babel en Medo-Persië, zal ik dan maar zeggen. En de volgende wordt het Griekse Rijk. Maar het hersteld Griekse Rijk in de toekomst zal kennelijk onder de heerschappij staan van een Filistijn. En dus is het inderdaad een negatieve betekenis. Het gaat om de overwinning op de koninkrijken der aarde. De moeilijkheid is dus dat je niet puur kunt zeggen een leeuw is die of het is die. Het hangt er vanaf in welk verband het gebruikt wordt. Bovendien, er zijn verschillende soorten leeuwen natuurlijk ook, hè. Is moeilijk te zeggen. Maar dat dit vers, Joël 1 vers 6, iets te maken heeft met inderdaad een lang verhaal en met een oude vete, dat is een duidelijke zaak. Maar wie hij precies is en wie dat leger precies is, dat zullen we hierna zien, omdat het pas in hoofdstuk 2 wordt uitgelegd. Overigens is het erg interessant om te zien dat hier gesproken wordt over een leger van springhanen met leeuwentanden. De tanden van een oude leeuw. Ik weet niet wat je daarbij denkt van een leeuw, hoe dat eruit ziet. Maar het moet duidelijk zijn dat deze beeldspraak overgaat naar dat leger wat inderdaad in de toekomst zal verschijnen. Zoals het ook later, met name in hoofdstuk 2, dan verder uiteengezet wordt. Tot zover, want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken.